SBS onderzoekt op het moment of de radioprogramma's het huidige Australië weergeven. Om hier meer over te weten te komen en uw mening te geven, ga voor 11 december aanstaande naar sbs.com.au/consultation.
Vorige week hoorden we van kunsthistoricus René Dessing over de buitenverblijven rond Den Haag en Leiden. In Amsterdam waren het de rijke kooplieden die buitenplaatsen bouwden om de zomer door te brengen. Het werd een specifiek Hollandse stijl van huis- en tuinarchitectuur voor het buitenleven. Maar wel met het verschil dat in Den Haag en Leiden het niet de rijke kooplieden waren, maar de adel, de politici en academici die het zich konden veroorloven. René Dessing schreef een fantastisch boek over de verhalen achter deze buitenplaatsen, waarvan er jammer genoeg zoveel verdwenen zijn. Maar zijn er in deze streken eigenlijk meer buitenverblijven dan in andere delen van Nederland? Hier is René Dessing.
Nou, ik denk dat in het Hollandse die cultuurmix van adel, burgers, wel veel meer aanwezig is. En je ziet in Zuid-Holland ook, in het zuidelijk gewest van Holland, dat eigenlijk de adel in de loop van de 18e eeuw volledig is uitgespeeld. Die verdwijnt. Dat worden steeds minder edelen. Die macht van die Staten-Generaal en die natuurlijk ook door toedoen van dat stadhouderloze tijdperk. Er is wel adel in Den Haag. Maar de adel concentreert zich in Nederland toch echt wel een beetje in Overijssel en Gelderland. En in Noord-Holland en Zuid-Holland verdwijnt dat eigenlijk uit het hele beeld in de loop van de 18e eeuw. En dat was natuurlijk per definitie wel een groep die dit soort plekken ook creëerde, zullen we maar zeggen, of onderhield.
Ja. Kom je nog mooie verhalen tegen?
Oh, er zijn eindeloos veel verhalen, want... Ja. En elke eeuw ook, hoor. Er zijn bijvoorbeeld op Klingendaal, waar een rijk geworden adellijke dame, dat waren oorspronkelijk kooplieden en bankiers, maar die krijgen dan in het begin van de 19e eeuw een adellijke titel. En dat is onder andere Desi van Brienne, van de Grote Lint. Dat is een adellijke dame, die was eigenaar van Klingendaal en zij was denk ik al de derde generatie. Mm-hmm. Hele bijzondere dame, bevriend met het Engelse Hof en met Virginia Woolf en al die mensen, prominente kunstenaars uit Engeland, daar was ze heel vaak. Die kwamen ook heel erg veel over. Richtte haar huis in de Eerste Wereldoorlog op als Rode Kruis ziekenhuis voor Engelse soldaten. Had op haar landgoed een eigen privé golfbaan als een van de eerste in Nederland. Maakte een reis aan het begin van de 20e eeuw rond 1900 door Japan en legde die prachtige Japanse tuin bij Klingendaal in Den Haag aan. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn toch wel hele bijzondere mensen.
Absoluut, absoluut. Ja.
Nou ja, en als je zeg maar over dat top 5 rijtje van belangrijkste buitenplaatsen van ons land nog even terugkomt, nou ja, dan vind ik daar het Catshuis of Zorgvliet bij horen. Ja.
Wanneer werd Zorgvliet in Catshuis omgedoopt?
Dat heb ik niet kunnen vinden, maar ik vermoed dat dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Want toen kreeg het een staatsfunctie. Het was lange tijd het bezit van een Haagse projectontwikkelaar, die het uit de handen van de dochter van Anna Palona had gekocht. Ja. Want het Zorgvliet was in de 19e eeuw uitgegroeid tot een landgoed van meer dan 600 hectare.
Ja, ik kom zelf uit Den Haag en de naam Zorgvliet is zo bekend. Ja,
ja, maar lang niet iedereen kent het. Nee. Maar Willem II had het plan om op Zorgvliet dat huis misschien te laten staan, maar wat hij wilde is een nieuw koninklijk paleis daar te bouwen. Misschien ook om de enorme schat van Anna Palona die ze mee had genomen uit Rusland aan meubelen en spullen, om die te kunnen huisvesten. Maar zijn voortijdige dood voorkwam dat die plannen werden uitgevoerd. En uiteindelijk kwam het in de erfenis bij een Saxe Weimar, een van Oranje die met een Duitse Saxe van Saxe Weimar was getrouwd. En toen uiteindelijk heeft een projectontwikkelaar, meneer Goedkoop, dit hele verhaal opgekocht en heeft successievelijk hectares land aan de stad Den Haag verkocht voor enorm veel geld. Want die stad die breidde natuurlijk enorm uit daar in dat deel van Den Haag. En zo wemelt het van de fantastische verhalen. En net zo goed ook rond Leiden, hoor.
Vertel me wat over Leiden. Wat vond je in Leiden?
Nou ja, Leiden is natuurlijk in zekere een hoge mate gedomineerd door de Leidse Universiteit.
Absoluut, ja.
En daar zijn rentenierende professoren die op buitenplaatsen wonen. Soms zijn het ook dominees die op een buitenplaats, bijvoorbeeld, er was een dominee, die ik ben even zijn naam kwijt, maar die woonde op de buitenplaats Oostergeest in Warmond. Maar er was bijvoorbeeld ook de wereldberoemde Herman Boerhaven, die op een gegeven moment Oud-Poelgeest aankocht. Wat nu tegenwoordig een conferentiehotel is. Daar kan je dineren en overnachten. Ja. Maar in zijn tijd, hij was ook de Hortulanus van de grote en beroemde Hortus van Leiden. En die was door zijn toedoen aan alle kanten te klein geworden. En toen kocht hij maar een buitenplaats waar hij eigenlijk een dépendance Hortus aanlegde. Op dat Poelgeest om zeg maar zijn plantencollectie te kunnen huisvesten. Hmm. Bijzonder interessant verhaal. Nou ja, en zo enzovoort enzovoort. Ik bedoel, al die plekken, Heike Kammerling-Onnes, de beroemde Nobelprijswinnaar, ik meen voor natuurkunde, had verbintenissen met de buitenplaats Vroenhof, ook in Warmond. En daar kwamen allemaal kunstenaars, want die zat in een wat artistiek milieu. Floris Verster kwam daar langs en nog wel meer kunstenaars. Mm. Nou ja, en elk huis, als je die in die 400 jaar geschiedenis aanboort, dan heeft elke eeuw wel weer zijn bijzondere verhalen. Waarbij voor Den Haag ook nog een belangrijk verschil met die van Amsterdam is dat de Tweede Wereldoorlog en alles wat er aan narigheid mee samenhing in het Haagse verhaal ook veel meer heeft huisgehouden dan in het Amsterdamse verhaal.
Op wat voor manier?
Het had niet veel gescheeld of de Duitsers hadden het Katshuis en Huis ten Bosch omgehaald, omdat daar die beroemde Atlantiekwand, anti-tankwal moest worden aangelegd, omdat ze bang waren dat de Engelsen bij Den Haag aan land zouden komen.
Ja.
Het is op een haar na is het Kassenhuis en Huis ten Bosch gered van de ondergang, want het had niet veel gescheeld of het was weggehaald. En op Klingendaal woonde op een gegeven moment Sijs Inkwart, die daar ook een heel militair commandocentrum in dat park heeft met bunkers en al. Ja, en dat veroorzaakt natuurlijk ook toch heel wat schade aan zo'n buitenplaats. Het is een ongelooflijk rijk en fantastisch verhaal.
Ja.
En ik heb dat boek ook met heel veel plezier geschreven. En het is natuurlijk één groot verhaal van Leiden, Den Haag, Wassenaar, Bollestreek, De Vliet. Dat gaat dan zo door in Heemstede en zo door naar boven. Die hele kust stond vol met dit soort plekken.
Het is geweldig, hè? Dat we die historie nog kunnen bewaren en nog na kunnen lezen in jouw boek bijvoorbeeld. En zelf ook kunnen bezoeken, hè? Veel van deze plaatsen kun je bezoeken.
Er zijn er bij. Natuurlijk, Klingendaal is publiek toegankelijk. Ja. Het Katshuis kan je weliswaar met een kaart die je ergens moet aanschaffen, maar dat moet je maar een beetje googlen, is die tuin te bezoeken. Het landschap Zuid-Holland beheert verschillende tuinen. Dat als je donateur van het landschap bent, dan kan je bijvoorbeeld terecht op Berbies, Warmond. Ook een eeuwenoude, van oorsprong kasteel, heeft een publiek park. En dan heb je natuurlijk het beroemde Duivenvoorde.
Ja.
Wat een eeuwenoude geschiedenis kent. En in zijn geschiedenis, die 600-700 jaar oud is, nog nooit is verkocht. Is altijd van familie op familielid op familielid gegaan en is nu ondergebracht in een stichting en wordt museaal geëxploiteerd. Dus daar kan je grootste delen van het jaar met rondleidingen door een prachtig ingericht huis. Hofwijk is natuurlijk publiek toegankelijk. Keukenhof, ook een beroemde buitenplaats, weliswaar in de kop van Zuid-Holland, in Lisse. Maar ook publiek toegankelijk. Ja, en zo zijn er toch best wel veel. En in Wassenaar heb je natuurlijk een enorm aantal buitenplaatsen waar heel veel, bijvoorbeeld op Bakkershagen, dat is allemaal publiek terrein waar je kan wandelen.
Veel van de Edo was te vinden in Overijssel en Gelderland. Is dat je volgende project?
Als ik nog een boek doe en ik krijg de financiering rond, dan zou Utrecht toch wel de eerstvolgende zijn. Omdat daar ook nog wel een bijzondere mix is van dat Hollandse, die adel, die burgers, die kooplieden. En uiteindelijk is dat wat ik als onderzoeker toch ook wel het bijzondere vind. Die Hollandse burgerlijke cultuur die met dit soort bijzondere buitenplaatsen toch wel een hele eigen specifiek Hollandse draai geeft aan die traditie van het buitenleven.
Ja.
En dat fascineert me altijd. Het zit zo op die extreem. Het is een extreem van die welvaart die op een bepaalde manier toch in een geweldige kunstvorm wordt geëxploiteerd en zichtbaar wordt gemaakt, wat ik zo bijzonder vind. En dat met die adel is dat natuurlijk ook wel interessant, maar die adellijke pretenties en het hele gebeuren rond die adellijke landgoeden, dat vind ik minder, persoonlijk minder interessant. Ja, die burgers die zo tot deze kunstvorm komen, want ik zie in die buitenplaatsen toch echt kunst.